ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: O God, zijn mij zondaar genadig. Ik zeg u, zegt Jezus dan, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover. Laten wij naar het formulier gaan. Avondmaalsformulier. En wij lezen daar, nou laten we maar vanaf het begin lezen, tot en met het eerste stuk van de beproeving. Het formulier om het heilige avondmaal te houden en dan het eerste gedeelte tot en met het eerste stuk van de beproeving. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, en ten tweede dat wij tot dat doeleinde richten waartoe het de Heer Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze 3 stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Tot zover. Wij denken vanavond na over die laatste passinnen. Ik zal ze nog een keer voorlezen. Die laatste passinnen van de beproeving. Het eerste punt, ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. De vorige keer, dat was augustus, de vorige keer hebben we ook over dit gedeelte nagedacht. En we staan er nu weer bij stil. We hebben de tijd aan onszelf. Er is niemand die ons opjaagt om er gauw doorheen te gaan. Dat is ook niet de bedoeling. Het is ook wel goed om soms even de tijd te nemen om aandachtig te lezen. Het is een lange zin. Ik heb een tijdje geleden eens een keer voor mijzelf geprobeerd om dit in eenvoudig Nederlands te omschrijven. Tegenwoordig heb je de Bijbel in gewone taal. En dan als je die erbij pakt, dan zie je dat ze altijd korte zinnetjes hebben. Veel hoofdzinnen, weinig bijzinnen. En als je dat leest, dan is dat toegankelijk en duidelijk. En ik heb voor mezelf, om goed door te laten dringen wat hier staat, dit stukje in gewone taal proberen te schrijven. Nou, ik had denk ik wel misschien wel 10 zinnen nodig, 10 korte zinnetjes, om dit te verwoorden. Want er staat wel heel veel in. Dus wat dat betreft is het ook helemaal geen probleem om er nog een keer bij stil te staan. Wel, de vorige keer hebben we het ook gehad over zondekennis. En ik probeer even op te halen en samen te vatten wat wij toen besproken hebben. Ik heb toen gezegd dat zondekennis nodig is, jazeker. Maar niet zozeer voor God, maar voor onszelf. God stelt dat niet als een voorwaarde aan ons waaraan wij moeten voldoen voordat wij, naar het volgende niveau mogen van de verlossing. God stelt geen voorwaarden. Hij nodigt ons rechtstreeks. Hij beveelt ons zelfs. Bevel van geloof en bekering. Maar het is voor onszelf nodig. Hè? Dus ik heb de vorige keer gezegd, het is niet zozeer een theologische voorwaarde, maar meer een psychologische voorwaarde. Het is nodig dat wij onszelf kennen en eerlijk zijn, realistisch over wat onze toestand is. Hè? En daarom begint dit formulier dan ook, na dat stukje uit 1 Korinthe 11, met de woorden, opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, ten tweede. Ja, dus die zondekennis is, heb ik toen gezegd, is niet nodig voor onze redding, maar het is wel nodig voor onze troost. Om een geredde zondaar te zijn, is het geloof in Christus noodzakelijk. Maar om een getrooste zondaar te zijn, is er ook zoiets als zondekennis en zelfbeproeving nodig. Nou, ik heb dat de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken en ook beloofd om nu wat meer in te zoomen op wat dit stukje zegt over de relatie tussen ootmoed en de toorn van God, de straf, en dat in het kader van de voorbereiding. Dus laat ik daar proberen de draad weer op te pakken. Zondekennis is nodig. Maar hoe dan? Dat is eigenlijk een vraag die wij vaak tegenkomen. Hoe dan? In het Engels zeggen ze, hè, je hebt van die how-to vragen. Hoe kom ik daar dan? Hoe kom ik aan zondekennis? Ja, want we kunnen natuurlijk wel tegen elkaar zeggen en we kunnen wel horen in het woord van God of in de prediking of vanavond dat zondekennis nodig is. Maar dan zitten we met de vraag, maar hoe kom ik daar dan aan? Ja, zegt iemand, ik bid daarom. Ik vraag erom of God mij dat geven wil. En anders zegt, ja, hoe dan? Ja, dat geeft de Heilige Geest. De Heilige Geest zal dat in mijn hart moeten uitwerken en daar vraag ik dan ook om. Wat mij opvalt, hè, hoe meer ik mij daar probeer te verdiepen in de gereformeerde traditie, dat heel veel, laat ik zeggen, oude schrijvers die hoe-vraag ook echt durven aan te pakken en daar ook antwoord op durven te geven. En natuurlijk is dat, hè, in het gebed en is dat in afhankelijkheid van de Heilige Geest, maar daar stopt het niet. Dus die vragen die mogen wij stellen, hoe kom ik dan aan zondekennis? He, of hoe kom ik aan troost? Of hoe kom ik aan geloof? Of hoe kom ik aan volharding? Of hoe dan? Hoe moet ik mij voorbereiden op het avondmaal? Het zijn allemaal van die hoe-vragen. Hoe dan? Ja, ik weet dat het moet. Ik weet dat het nodig is. Maar hoe dan? Hoe kan ik strijden tegen de zonde? Allemaal van die hoe-vragen. Hoe doe ik dat concreet? Nou, die vragen die mogen er zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is. En als die eruit blijven, hè, dan kun je wel in de prediking horen dat het nodig is dat wij geloven. Of je kunt horen dat het nodig is om zondekennis te hebben. Of om je te verootmoedigen. Of om te volharden. Of vul maar in net waar het onderwerp van de preek over gaat. En dan vaak, hè, blijft het soms toch wel een beetje hangen in de vraag. Gemeente, kent u dat? Nou, dan moet je daar dan maar op antwoorden met ja of met nee. Hebt u dat door genade al mogen leren kennen? Onderzoek u zelf eens. Kunt u dat in uw eigen leven nazeggen? Ja, dat zijn allemaal goede vragen. Maar goed, hè, meestal worden dat een beetje van die retorische vragen waar niemand echt antwoord op geeft. Wie zou daar ja op zeggen? Nou, nee zeggen doe je ook niet zo gauw. He, dus ik denk dat we met die hoe-vraag ook beter geholpen zijn. Zondekennis is nodig, maar hoe dan? Hoe kom ik daar? Hoe krijg ik die zondekennis, als dat dan zo belangrijk is? Want anders blijft het een beetje steken in die gesloten vragen. Kent u dat al? Gunnend of misschien wel wantrouwend, hoe dan ook. Nou, het formulier is mij weer opgevallen. Die stelt die vraag en die zegt ook, het is nodig om zondekennis te hebben. Ja, is het er. Maar die gaat ook in op die hoe dan? Hoe kom ik daar? Hoe krijg ik zondekennis? Hoe weet ik of ik zondekennis heb? Dus die eerste vraag die wordt gesteld, hè, ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. De zonden, de dingen die er gebeurd zijn, die je gedaan hebt of juist nagelaten hebt. En de vervloeking, de veroordeling betekent dat. Dus het gevolg dat uit de zonde voortkomt. De verdoemenis, zegt Romeinen 8 dan. Zonde en vervloeking. Ja, bedenk dat. Is dat er? Zo stelt het formulier de vraag. Maar ook de hoe-vraag. Hoe kom ik dan bij die zondekennis? Hoe kan ik dit bedenken? Hoe kan ik mij op dit punt van de week voorbereiden? Krijgt in dit stukje een adres, een antwoord. Hoe dan? Nou, ik vat het kort samen. Door te zien op het kruis van Christus. Er staat dat hij de toorn van God aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Het is heel belangrijk dat deze zin over het kruis van Christus meteen al in dat eerste punt, het eerste onderdeel van de waarachtige beproeving genoemd wordt. Het kruis van Christus. Nou, ik wil daar een paar dingen over zeggen. In het eerste dus, wat ik zeg, wij moeten de zelfbeproeving, wij moeten de zondekennis niet losmaken van het kruis van Christus. Soms lijkt het wel, je hebt kinderen die doen wel eens zo'n spelletje en dan een blinddoek voor. Hè, en de anderen die zetten wat voor en neer en dat mag je niet zien. En dan op een gegeven moment, ja, doe je blinddoek maar af en dan zie je je cadeau of wat dan ook in volle glorie staan. Nou, dat is leuk natuurlijk voor een kind met de verjaardag of zo. Maar soms lijken wij wel op die kinderen. Dat we ons een blinddoek volknopen. En dat we onszelf als het ware opleggen om het evangelie van de genade en van het kruis van Christus erbuiten te houden. En dan in onszelf met een blinddoek voor als het ware naar binnen staren om te zoeken hoeveel zondekennis ik heb. Dat we denken, ja, dit is een onderdeel van de wet. Hier is het evangelie nog niet aan de orde. Hier moet je nog niet over geloof en evangelie en over kruis en over Christus spreken. Het gaat nu over ellende, dat heeft toch niet met Christus te maken. En we knopen onszelf een blinddoek voor. Maar het formulier houdt die dingen dicht bij elkaar. Het formulier maakt ons duidelijk dat wij geen ellendekennis kunnen hebben, zoals God van ons vraagt, als wij dat losdoen, losmaken, ontkoppelen van de bittere en de smadelijke dood van het kruis. Nou, als we het zo doen, als we het zo zien, heb je een ontzettend voorwaardelijk evangelie. Voorwaardelijker kan niet. Als je denkt, ja, ik moet zelf nu dit gaan presteren, ik moet dit zelf opbrengen, ik moet dit zelf meenemen om toch wel mijn zonde en vervloeking te kennen en mezelf te mishagen en me voor God te verootmoedigen. En als ik dat dan heb, dan ben ik bij God welkom. Voorwaardelijk evangelie. Alsof onze zondekennis een soort goud was of wierook of meer, dat wij mee zouden moeten brengen. Maar zo is het niet. Ook in dit deel, ook in de zelfbeproeving en de zondekennis, moet het kruis van Christus centraal staan. Nou, hoe dan? Tweede opmerking die ik graag maak. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen enzovoort, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die aan zijn lieve zoon Jezus Christus gestraft heeft. Er staat eerst zijn zonden. Ieder bedenken zijn zonden. Iets verderop staat de zonden. Maar ik lees dat in dezelfde lijn. Ja, dus ik lees dat zeg maar zo, om het nog wat pregnanter te maken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, aangezien de toorn van God tegen zijn zonde zo groot is, dat hij die aan zijn eigen lieve zoon gestraft heeft. Dus hoe denken wij over onze zonden? Als zonden waarvoor Christus gestraft is. Hoe denken wij aan onze zonden? Als zonden die op Christus zijn gelegd. Hoe denken we aan onze zonden? Als zonden die de bittere en de smadelijke dood van Christus tot gevolg hebben gehad. Mijn zonden zijn op hem gelegd. Mijn zonden betekenden zijn dood. Mijn vervloeking betekende zijn vervloeking. Mijn zonden leidden tot die bittere en smadelijke dood van Christus aan het kruis. Ja? Dus hoe bedenk je je zonde als zonden die op Christus zijn gelegd? Niet los van Christus. Niet los van Christus. Wij bedenken het als zonde waarvoor hij gestraft is. En zo, mijn volgende opmerking. Wij zien in de voorbereiding, in de zondekennis, onze zonden als vergeven zonden. Hoe bereid je voor op het avondmaal? Hoe bereid je specifiek in dit gedeelte voor? Hoe denk je aan je zonden? Als vergeven zonden. Als zonden waarvoor Christus is gestraft. Want precies dat staat er, hè? God straft de zonde niet nul keer. Hij zal ze niet ongestraft laten. Maar straft ze ook niet twee keer. God straft alle zonden één keer. Geen nul keer, geen twee keer, één keer. Hij straft alle zonden. Of aan de zondaar zelf. Of aan Christus. Dus als ik mij voorbereid op het avondmaal en denk aan mijn zonden, dan zegt het formulier, dan mag je aan je zonden denken als zonden die aan Christus zijn gestraft. En waardoor ik dus zelf nooit meer zal worden gestraft. Nooit meer. God laat ze niet ongestraft, maar God zal ze ook niet twee keer straffen. Dus ik mag over mijn zonden nadenken. Als vergeven zonden. Als zonden waarvan de straf op Christus is gedaald en dus nooit meer op mij zal neerdalen. Calvijn die zegt in zijn bespreking van Psalm 25, naar aanleiding van het vers dat wij zongen, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Calvijn zegt, ook al weet je dat je zonden vergeven zijn, is het toch goed om eraan terug te denken. Is toch goed om eraan te denken. Nou, zo kijken wij naar onze zonden. Als vergeven zonden. Je hoeft niet deze week je voor te bereiden alsof die schuld nog open staat en alsof de straf nog dreigt. Maar je mag weten, de straf voor mijn zonden is op Christus gelegd. Ze zijn vergeven, ze zijn weggedaan. En toch denk ik eraan. Toch denk ik eraan. En mogen we bidden, denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. He, dus je hoeft niet te denken bij elke zonde die je weer gedaan hebt. Of bij de voorbereiding voor komende zondag. He, alsof elke zonde ons de vergeving weer ongedaan zou kunnen maken. Nee, dat is niet zo. Het zijn zonden die aan Christus zijn gestraft. Ze zijn alle vergeven. Van vroeger, van vandaag en zelfs ook van de toekomst. Want Christus heeft het volkomen gedragen. En toch denken wij erover na. Toch is het goed om daaraan te denken. Dus dan kom ik bij dat woordje bedenken. Is het je wel eens opgevallen? Het gaat over het zelfonderzoek. Er staat ten eerste bedenken. Ten tweede onderzoeken. En ten derde onderzoeken. Er staat niet ten eerste onderzoeken. Er staat ten eerste bedenken. Viel mij nu pas op, moet ik zeggen hoor, nu ik dit zo voor ging bereiden. Er staat dus niet, nou onderzoek jezelf maar eens of je zondekennis hebt. Maar er staat bedenk je zonde. Bedenk je zonde. Dus neem eens de ruimte, neem eens de stilte om over je zonde na te denken. Als vergeven zonde, wat ik net heb gezegd, laten we staan. Als vergeven zonde. Bedenk ze eens. Neem ze de tijd en de rust om dat toe te laten. Ik heb dat eens een keer gedaan, hè, misschien dat je dat kunt herinneren. Ik heb eens een keer ook met een voorbereidingsdienst de volgorde van dit stukje iets anders gelezen. He, om dan nog wat nadrukkelijker naar voren te laten komen. Als we nou eens beginnen bij het woordje aangezien. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Daarom bedenken ieder zijn bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Ja? Dus omdat God ze aan zijn zoon gestraft heeft, daarom is het goed om er zo over na te denken. Bij jezelf bedenken. Niet bij anderen erover praten, hoeft helemaal niet om te vertellen hoeveel zondekennis je hebt. Bij jezelf bedenken. Bedenk eens hoe het is. Laat dat eens toe, hè, zonder iets af te doen aan de omvang van je zonden. Bedenk ze eens. Welke zonde heb ik allemaal gedaan? Bedenk eens welke vervloeking daaruit volgt. En welke straf daarvoor nodig is, want God laat ze echt niet ongestraft. Bedenk ook eens wat voor kracht er is in die bittere en smadelijke dood van het kruis van Christus. Dat al die zonden en hun vervloeking op Christus zijn gelegd en daardoor voor mij zijn vergeven. Bedenk het eens. He, in die samenhang, niet los van Christus. Bedenk het eens. He, zo kun je, om een vergelijking te maken, zo kun je misschien, zelfs als je oud bent geworden, je denkt terug aan vroeger. He, en het kan zijn dat je ouders dan al lang overleden zijn. Maar je denkt terug. Wat heeft mijn vader veel voor mij betekend? Wat heeft mijn moeder veel liefde aan mij gegeven? Of denk eens aan vrienden. Of denk aan je man of aan je vrouw of wie dan ook. Iemand die veel voor je betekent. Bedenk het eens. Gewoon bedenken. Tot je door laat te dringen wat die ander voor jou, voor mij gedaan heeft. Dat is geen onderzoek. Hè? Dat is geen onderzoek. Het is de gedachte toelaten. De gedachte toelaten. Bedenken. Nou, daar gaat het eerste punt over. En dat heeft wel een doel, want er staat bij op dat. Opdat ieder zichzelf mishagen. Ik heb de Duitse, de oorspronkelijke versie van het formulier is in het Duits. Ik heb de Duitse versie erbij gepakt. Daar staat het woord misfallen. En misfallen betekent misnoegen, ontevredenheid. Dus de bedoeling is dat je ontevreden bent over jezelf. Mishagen. Het betekent niet dat je afkeer hebt van jezelf. Dat je wacht van jezelf. Dat is niet nodig. Maar dat woord ontevredenheid, dat is toch wel het minste, denk ik, wat we erover moeten zeggen. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand van ons, als wij zo over onze zonden nadenken, en dat ze binden aan de bittere en de smadelijke dood van het kruis, dat iemand van ons nog begrip kan hebben voor zijn eigen zonden. Dan komt die vraag toch boven. Hoe kan dat nou, dat ik toch weer telkens zondig? Hoe kan dat nou? Ik zou die zonde weg willen hebben uit mijn leven. Ik zou willen stoppen met zondigen. Als ik denk aan de dood van Christus, veroorzaakt door mijn zonde. Waarom is het telkens weer die zonde? En soms zelfs willens en wetens in mijn leven. Waarom stop ik er niet mee? Oh, wat ben ik toch eigenlijk... Wat heb ik toch reden om ontevreden zijn over mijzelf? Nou, dat is goed om op deze manier over je zonde te denken. Als het ons verlangen aanwakkert om niet meer te zondigen. Daar is het wel voor bedoeld. Om helder te hebben, opnieuw helder te hebben. Wat voor kwaad, wat voor kanker de zonde is die in ons zit en we krijgen het er in eigen kracht niet onder. Nou, denk zo eens na over je zonde. En dan gaan we Paulus begrijpen, die zegt: ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik wil niet met mijn zonde de bittere en de smadelijke dood van Christus teweeg brengen. En toch is het wat er is gebeurd. En toch is het waar. He, en dan mag je tegelijkertijd ook op dit punt dankbaar zijn. Als je zo naar je zonde kijkt, dan mag je ook zeggen, he, ja, God weet het. Dat ik geen plezier heb in mijn zonde. God weet het. Dat mijn innerlijk, he, die wet, strijd tegen de wet der zonde. God weet het. Ik dank hem ervoor dat hij mij dat laat zien. Dat ik geen plezier en geen vreugde, maar ongenoegen en mishagen, een afkeuring en een afkeer van de zonde heb. Een diepe ontevredenheid over dit deel van mijn leven. Dus dat is het doel, om zo je zonde te bedenken en te laten zien waarom het zo goed is om de zonde onder ogen te zien en te bestrijden. Dus nog een tweede doel, wat erbij genoemd wordt, hè, opdat ieder zichzelf mishagen en opdat ieder zich voor God verootmoedigen, klein maken, vernederen betekent dat. Dat is ook het doel, ons voor God te verootmoedigen. En dan kom ik nog even terug op dat gedeelte dat we samen gelezen hebben over de tollenaar en de farizeeër. De farizeeër die zegt, oh God, ik dank u. De dankdag van de farizeeër. Ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Ik dank u dat ik zoveel mag geven. Ik dank u aan alle kanten. Maar die tollenaar die zegt, oh God, wees mijn zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus, die tollenaar ging naar huis gerechtvaardigd, vrijgesproken. Vergeving had hij. Veel meer dan die anderen, die farizeeën niet. Die droeg nog steeds zijn eigen zonden, ondanks zijn dankgebed. En zo sluit de Heer Jezus dit gedeelte af, want degene die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf verootmoedigt, vernedert, zal verhoogd worden. Nou, dat vinden we dus hier ook, omdat wij ons voor God verootmoedigen. Wat is dat, jezelf verootmoedigen? Wat is dat? Weer die hoe-vraag, hoe doe je dat? Jezelf voor God vernederen. Ik denk als wij dit gedeelte, de gelijkenis, tot ons door laten dringen, dat het antwoord heel eenvoudig is. Hoe verneder ik mij voor God? Hoe verootmoedig ik mij voor God? Als ik net als de tollenaar vraag om genade. Wat is verootmoedigen? Wat is vernederen? Dat is jezelf klein maken voor God en vragen om genade. O God, wees mijn zondaar genadig. En dan staat er, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hoe word je verhoogd? Wat doet God als hij iemand verhoogt? Hij geeft hem genade. Dus we kunnen het eenvoudig zo zeggen. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Wie om genade vraagt, krijgt genade. Zo eenvoudig is het. Wie om genade vraagt, ontvangt genade. Die fariseer had dat niet nodig. Die verhoogde zichzelf. Maar die zou vernederd worden. Die dacht dat hij genade had. Of die dacht in ieder geval dat hij de gunst van God had. Ik weet niet of hij wel dacht dat hij genade had. Maar die werd vernederd. Die werd weggestoten naar een plaats zonder genade. Maar die tollenaar vroeg om genade en kreeg genade. En dat geldt ook voor ons. Bedenk je zonde en vervloeking in het licht van het kruis van Christus. Zie je zonde als vergeven zonde. Vraag om genade en je krijgt genade. Dat is onze God die zijn zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. En dan denk ik dat dit bedenken, waar dit punt over staat, dat dat niet stopt op zaterdagavond als de week van voorbereiding voorbij is. En dat we dat op de avondmaalzondag zelf achter ons kunnen laten. Volgens mij kunnen we dit bedenken aan de tafel voortzetten. Misschien is de avondmaalstafel wel een heel mooi moment om te bedenken. Om een moment van rust te hebben. Om je eigen zonden mee te nemen. Naar de tafel. Niet achter te laten in je bank, maar mee te nemen naar de tafel. Maar juist ook daar te bedenken, te zien, te overwegen. In het licht van het kruis van Christus. In het licht van zijn verbroken lichaam, zijn vergoten bloed. En dan mag je daar zitten. Dan hoef je het allemaal niet af te schermen. Dan hoef je jezelf er niet voor af te sluiten. Maar dan mag je toelaten, omdat je mag weten dat alle zonden door Christus vergeven zijn. En dan mogen wij zeker zijn dat wij het avondmaal des Heren tot onze troost ontvangen. Zullen wij gaan zingen? Psalm 103, vers 2. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil, vergeven. En wat er volgt. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken. Niemand, zullen we dan met dankgebed eindigen. Trouwe God, we danken u dat wij tot u mogen naderen in uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u, Heere, dat wij mochten horen over de toorn van God tegen de zonde, zonder dat ons dat hoeft te verschrikken. Ja, we zouden geen andere woorden hebben dan vervloeking en veroordeling en verdoemenis, als daar niet het kruis van Christus is. Maar we mogen weten, Heere, als wij onze zonde en vervloeking bedenken, dat onze zonden op hem gelegd zijn. En dat hij het Lam van God is dat de zonde de wereld wegneemt. Heere, we bidden u dat wij zo elke dag weer, maar ook zeker deze week, onze zonden mogen bedenken als vergeven zonden. Die nooit meer tussen u en ons in kunnen staan, alsof onze zaligheid erdoor belet zou worden. We danken u, Heere, dat zover het oosten is van het westen, zover hebt u onze zonden van ons weggedaan. En we bidden dat we zo ook komende zondag aan uw tafel mogen zitten, als zondaren, maar ook als geredde zondaren en als getrooste zondaren. Omdat we mogen weten dat Jezus Christus de bittere en het smadelijke dood van het kruis gedragen heeft voor ons. Dat wij met God verzoend zijn toen wij nog vijanden waren. Heere, wees bij ons als we naar huis gaan. Gedenk ons ook de komende dagen van deze week. Help ons in onze bezigheden. Geef leven en gezondheid, zodat wij ook komende zondag elkaar in uw huis, onder uw woord en aan uw tafel mogen ontmoeten. Wij bidden en we danken dit in Jezus' naam. Amen. Is er iemand die een psalm op wil geven als Godzang? Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Psalm 103 vers 1. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Allemaal wel thuis en we hopen elkaar zondag weer hier te mogen ontmoeten.